Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Blom te Ridderkerk. De schriftlezing kunt u vinden in Romeinen 8. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de evangelisatie en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. En tevens vindt u hier de zendingsbussen. Dominee van Kampen is van 23 februari tot en met 1 maart met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Scriba M. Robel. We willen nu gaan zingen Psalm 30, vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 84, daarvan het derde. En het 6e vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, de versen 3 en 6. Gemeente, wij belijden ons geloof met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij zingen daarna uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. En wat is dan die wil van God? In de eerste plaats, de apostel Johannes zegt: dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dat gij door te geloven het leven hebt in zijn naam. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met eedzwering naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferen aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons tevrede aanbrengt op de Zoon van God was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting is geleid als een lam, met de misdadigers is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. Zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde afliepen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dat alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus dat we niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. En we achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet nodig om enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet. Waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel van God genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker. Omdat hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Amen. bidden wij de Heere om zijn zegen. O getrouwe en almachtige God, die zo machtig bent en zo wijs dat u deze hemel en aarde en alles wat erin is en ook ons mensen eenmaal geschapen hebt. Zo machtig dat u dit alles, ons leven, onderhoudt en regeert. Dat u het bent die ons leven leidt, of we dat zien of niet zien, maar u doet het wel. Dat u de touwtjes ook van het wereldbestuur in handen hebt, of we dat zien of niet zien, maar door u regeren de koningen. En dat dat voor ons soms heel duister is, dat mag waar zijn. Dat wij vooral aankijken tegen de onderkant van het netwerk, tegen de buitenkant van de dingen die er gebeuren, en niet zien wat daarachter zit. Maar voor alles hebt u ons in uw woord geopenbaard wat er bij ons aan schort, maar ook wat u gedaan hebt om ons zalig te maken. En u wilt dat ook vanavond aan ons laten verkondigen. Aan de ene kant onze diepe ellende en nood, onze zonde, onze schuld tegenover u, wat wij ervan hebben gemaakt. Aan de andere kant, dat u gekomen bent in deze wereld, in uw Zoon Jezus Christus, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat u uw eigen Zoon gezonden hebt naar deze wereld, niet om ons aan ons lot over te laten, maar om ons te roepen. Ons naar u toe te roepen, om het offer van uw leven te brengen tot ons eeuwig behoud. En wij bidden u, geef dat wij het grote wonder van uw opofferende liefde mogen verstaan. Dat wij ook in de lijdensgeschiedenis, in deze weken mogen we daar in het bijzonder bij stilstaan, mogen zien wie daar achter staat en wat daar bij u achter zit. Heere, open ook vanavond uw hart voor ons. Uw vaderhart. Dat hoewel we dat niet kunnen beseffen, wat dat voor u heeft betekend, dat u uw vaderhart hebt gesloten voor uw eigen kind toen hij uitriep op Golgotha, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En geef dat we dan mogen zien wat daar bij u achter zit voor ons. Voor ons. Opdat we bij dat grote wonder van uw genade mogen leven. Heere, bewaar ons voor oppervlakkige conclusies. Bewaar ons voor een manier van geloven dat eigenlijk in de grond van de zaak niks voorstelt. Waarbij wij weer heel makkelijk overgaan tot de orde van de dag en de dingen weer achter ons laten. Zonder dat het ons hart en leven verandert, vernieuwt. Aan u verbindt, want dat bedoelt u toch ook. Als u uw liefde openbaart, dan dringt u er bij ons op aan om u wederkerig op onze beurt lief te hebben. En u te dienen in uw wegen te gaan. Met het gebed dat wij daar straks hebben opgezongen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Maak ons tot uw dienst en lof bereid. En laat dat geen opgave zijn, maar laat dat de vrucht zijn van het offer dat u hebt gebracht. En dat dat ons leven zal stempelen en bepalen. Dat dat heel ons doen en laten zal doortrekken. Heere, ga ons voor met uw heiligt. En mogen wij ons dan verheugen en verblijden in uw goddelijke daden. Wij bevelen elkaar in uw trouwe zorg aan. Ontferm u over een ieder van ons. Ontferm u ook over de luisteraars thuis, die op welke manier dan ook met ons verbonden zijn. Geef dat het woord dat zij mogen horen in de huiskamer of ziekenkamer ook ingang mag vinden in de harten. Daar mag worden ontvangen en bewaard. Heren, wij bidden u voor allen die in nood zijn. We bidden u voor de zieken. Wees gij ze nabij. Wilt u ze redden van het eeuwig verderf? Wilt u ze redden van een onverwachte en onverzoende dood? Wilt u ze redden, heren, uit de klauwen van de duivel? En wilt u ze bevrijden tot de dienst van u? En genezing schenken, die is er toch onder de schaduw van uw vleugels. Daarom bent u toch ook gekruisigd, Heere Jezus, opdat wij door uw striemen genezing zouden ontvangen van onze kwalen. En opdat we vergeving van onze zonden zouden verkrijgen door uw bloed. Wij bidden u, o getrouwe God, als u dan een andere weg gaat, als het toch sterven wordt, maak ons dan bereid om heen te gaan. Mag het dan zo zijn zoals ooit voor Simeon. Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan kan het ook wel eens zo zijn dat we met Paulus zeggen, om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, is me zeer verre het beste. Maar u weet wat er nodiger is voor ons en voor allen die u aan onze zorgen hebt toevertrouwd, op de plaats waar u ons hebt gesteld. Zo vertrouwen wij ook prins Friso aan u op. Heren, wees gij hem nabij. Red hem, heren. Red hem voor de eeuwigheid, maar dan ook voor de tijd. Wij bidden u voor allen die om hem heen staan. Voor onze koningin, maar ook voor de andere familieleden. Voor zijn vrouw, kinderen. Wij bevelen hen in uw trouwe zorg. Heren, ontferm u over deze wereld. Breid uw koninkrijk uit. Verstoor de werken van de duivel. En hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 8, vanaf vers 18. Romeinen 8, vanaf vers 18. Tot en met vers 39. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om hem die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want wat iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen wat we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest is, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. En we weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die verstorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of honger? Of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden we de ganse dag gedood en zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. Ik wil u aandacht vragen voor dit schriftgedeelte, en dan met name vers 32. Romeinen 8, vers 32. God, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 42, de versen 4 en 5. 42, 4 en 5. Als jij op je verjaardag een cadeau krijgt. Prachtig ingepakt, misschien al met een strik, er bovenop, heel pakket, dat krijg je in handen. Alsjeblieft, dat is voor jou, want je bent jarig vandaag. Wat doe je dan? Zeg je dan, nou zet dat daar maar neer. Ja, mooi hè, mooi ingepakt, mooie strik er bovenop, mooi pakpapier. Jongen, waar heb je dat gehaald? Dat pakpapier en die strik, waar komt dat vandaan? Ja, schitterend. Doen we dat zo? Blijven we alleen maar naar de buitenkant van dat cadeau staren? Naar dat pakpapier? Is dat het dan? Dat mooie pakpapier? Of die strik daar bovenop? Zeg je, nee natuurlijk niet. Gaat hem de inhoud. Gaat hem dat het erin zit. Toch? Dus dat zullen ook de kinderen in de kerk best wel snappen. Als je een cadeau krijgt dat is ingepakt. Dan begin je zelf al te scheuren. En als je die gauw genoeg open krijgt. Dan wil je natuurlijk dat mama of papa je helpt. En misschien zijn er ook wel broertjes en zusjes die een handje willen helpen. En die zeggen, we gaan het eens lekker uitpakken en gaan eens kijken wat erin zit. Ja, dat willen we dan wel weten, wat erin zit. Gemeente, ik gebruik dat maar als illustratie. Vanavond wil ik vooral met u letten op de vraag, wat zit erachter? Wat zit erachter? Wij zijn de lijdenstijd ingegaan. En we staan stil bij het bittere lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Nou moet ik zeggen dat die buitenkant natuurlijk in dat opzicht gaat die vergelijking al sowieso niet op. Die buitenkant ziet er niet mooi en prachtig uit. Want wat hem is aangedaan is verschrikkelijk. Of moet ik maar direct zeggen, wat wij hem hebben aangedaan, dat is verschrikkelijk. Het zijn de Joden toch niet die dat hebben gedaan, maar wij brachten hem al die jammeren aan. Wat is die toegetakeld? Maar u snapt natuurlijk ook wel dat je kunt blijven steken alleen in dat wat je aan de buitenkant waarneemt. En ik zeg niet dat de details niet belangrijk zijn van de lijdensgeschiedenis en het is ook goed om daar afzonderlijk bij stil te staan. Maar wat vooral van belang is, dat is de vraag, wat zit erachter? Wat zit erachter bij God en wat zit erachter bij Jezus? Want het is niet zomaar een gebeuren. En de vraag, ik koppel dat eerst weer even terug naar ons. Zijn wij ook bezig met de vraag in het algemeen, wat zit er achter de dingen? Wat zit er achter dat eten, dat bord eten dat je krijgt? Die kom koffie. Die beker melk. Dat glas water. Dat eten dat er toch altijd maar weer is. Wat zit daarachter? Of is dat voor ons niet meer dan pakpapier? Als u begrijpt wat ik bedoel. Mooi hè? Het ziet er prachtig uit. Dan kan je ook zeggen van je kleren en zo. Van al die dingen die je dan ontvangt, die je genieten mag. Maar wat zit erachter? We leven in een cultuur, in een wereld waar dat soort vragen eigenlijk steeds minder aan de orde zijn. In mijn studententijd werd dat al afgedaan met van ja, dat jullie Dat jullie daar dan naar vragen, dat is onder invloed van het Griekse denken. De Grieken die hadden toch de neiging om vooral te kijken naar die ideeën achter de werkelijkheid. En vandaag denk ik wel eens, hadden we er nog maar wat van in onze cultuur, want dat was zo gek nog niet. Om toch niet te blijven staan en steken bij de buitenkant. Maar wat zit er achter? Daar zit een geestelijke werkelijkheid achter de werkelijkheid die wij waarnemen. En dat is ja ook in dat eten en drinken, dat alles wat wij mogen ontvangen. Soms zijn er heel bijzondere gebeurtenissen voor nodig om ons daarachter te brengen. Ontberen doet waarderen, zeggen wij dan. Als je nou eens iets moet missen, ja, dan ga je je afvragen hoe het was. Ik heb ooit, toen ik jaren geleden in het ziekenhuis lag en 's nachts verschrikkelijke dorst had. Maar ja, durfde nou niet 1, 2, 3 te bellen voor een glas water. En ik weet nog goed dat er een streep licht tussen de gordijnen op mijn nachtkastje viel en dat ik een glas water zag staan. En dat ik kon drinken. En ik ben zelden zo blij geweest met een glas water. En had de diepe overtuiging dat de Heere zelf me dat glas water aanreikte. Wat was ik daar blij mee. Niet alleen maar, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Niet alleen maar met dat glas water. Maar ik zag daar Gods zorgende hand achter. Zijn betrokkenheid, zijn zorg voor mij. Dat is het wat ik bedoel. En ja, als je dan weer thuis mag komen, je mag weer opknappen, dan is dat een les. Toen was ik zo blij en zo dankbaar voor wat de Heere mij gaf. En als dan alles op rolletjes gaat, ja, we weten wel, dan zijn we geneigd om dat te vergeten. En dan te vergeten wat daarachter zit. En dat is goed om dat elke keer weer, als we aan tafel zitten of als we eten en drinken, om ons dat te realiseren. Niet alleen maar op biddag en dankdag. Maar al de dagen van je leven. Het is zijn zorgende hand. Over ons. Wat zit erachter? Het is zijn zorg over ons. Het is zijn betrokkenheid bij ons. En dan weet ik wel dat als wij inderdaad dan wel eens wat moeten gaan missen en als de dingen ons tegenzitten en als lijden ons overkomt, ja, dan gaan we dat misschien ook wel vragen. Wat zit daarachter? Maar je moet het leren om dit te vragen, juist als het ons, om zomaar eens te zeggen, voor de wind gaat. Dan moet je het leren. Het leren vragen en het leren waarderen. Dat het de Heere is die elke dag weer voor ons zorgt. En als er dan tijden komen dat je het een en ander moet ontberen. Dat allemaal niet vanzelf is. Dan is het ook goed om dat te vragen. Wat zit daarachter? Wat zit er achter de dingen die er in mijn leven gebeuren? Wat zit er achter die tegenslagen? Wat zit er achter die ziekte? Wat zit er achter die kwaal? Wat zit er achter ja, die ongelukken? De dingen die mij overkomen. Wat zit er achter? Wat mag dan toch ook ons gebed zijn? Heere, wilt u daar eens wat van laten zien? En daar wil ik niet mee zeggen. Maar moet je maar vragen of de Heere je wil laten zien dat alle tegenspoed straf is op onze zonde. Er is een tijd geweest, dat moet ik ook wel erkennen, er is een tijd geweest dat door mensen, je vindt het in de Bijbel ook, ik denk aan het boek Job, dat al wel heel makkelijk door mensen werd gezegd. Dat is straf op de zonde, maar het kan natuurlijk ook wat anders zijn. Het kan ook beproeving zijn. Denk maar aan Job. Het kan ook opgenomen zijn in Gods wonderlijke raad. Denk maar aan Jozef, die als slaaf door zijn eigen broers naar Egypte werd verkocht. Wat zit daarachter? Hij had toch al van tevoren dromen gehad. Maar later komt de grote ontknoping. Het is natuurlijk een wonder voor hem geweest om dat te zien. Toen zijn broers naar Egypte kwamen om koren te kopen. Toen zag hij het. En God had het hem van tevoren eigenlijk al wel duidelijk gemaakt. Maar toen ging het licht daar ten volle over op. En hij zei het tegen zijn broers, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. God. Ja, God stond erachter. En niet om nou te zeggen, die zonen van Jacob waren alleen maar pionnen in Gods handen. Als zouden ze dat zelf niet hebben gedaan, ze waren wel degelijk verantwoordelijk voor hun doen en laten. En dat blijkt ook in die geschiedenis dat Jozef ze ook wel voor verantwoordelijk houdt. En hen ook confronteert met dat wat ze hebben gedaan. Heeft ze wel hun lesje geleerd als een geweldige pedagoog, moet ik zeggen. En ze hebben er dan ook wel wat uit geleerd. Maar de ontknoping, dat is toch dit. God heeft dat alles ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Jozef keek door de dingen heen. En hij liet zijn broers ook door die dingen heen kijken. Dat God het zo heeft bestuurd. Dat hele geslacht, dat hele nageslacht van Jacob in een tijd van honger en ontbering dan toch in Egypte koren kon kopen. God heeft dat ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. En dan kom ik bij de lijdensgeschiedenis. Paulus spreekt over lijden, Romeinen 8, als barensnood. Het ganse schepsel zucht als in barensnood tot nu toe. Maar daar zit wel, een schitterende gedachte achter. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft nood en pijn. Maar als het Heer Jezus heeft gezegd, als het kind geboren is, gedenkt ze aan de benauwdheid niet meer. Omdat een kind ter wereld geboren is. Daar zit wat achter. Daar zit wat achter dat lijden. Dat is niet zomaar. De dingen gebeuren niet zomaar. Ook al begrijpen, ik zeg niet dat wij altijd alles begrijpen, daar bedoel ik er niet mee te zeggen. Maar ik ben ook niet van die mensen die zeggen, nou dat is allemaal zinloos en dat heeft geen enkele betekenis. En lijden is zinloos en we moeten dat proberen te elimineren. En we hebben daar natuurlijk onze middeltjes voor. Nee. De Bijbel laat daar ander licht op vallen. En allermeest op het lijden van Christus. God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat ik in het begin heb gezegd, heb ik willen zeggen. God heeft ons, dat mag je toch zien, in dat onderhoud van ons leven. Dat mag je toch zien dat God ons in dat alles wel gespaard heeft. En zoals wij hier vanavond in de kerk zitten, mogen we toch zeggen, God heeft ons wel gespaard. Ik sprak nog niet zo lang geleden iemand die bij het bombardement in 1940 hier in Rotterdam familieleden heeft moeten verliezen. De een na de ander, hele families kwamen om onder het bombardement. En ik heb me toen, zei hij, ik heb me wel eens afgevraagd, hoe is het toch mogelijk dat ik ben gespaard gebleven? De man is inmiddels 90 jaar. Dat God mij al die jaren heeft gespaard. En ook met dat bombardement. Ik zal de details maar besparen, maar het was een heel aangrijpend verhaal. Maar dat stond voor hem bovenaan. God heeft mij gespaard. En hij zag dat als een wonder en was ontroerd toen hij het me vertelde. God heeft mij in het leven gespaard. En ik ben getrouwd en ik heb daar in Gods goede hand toch in ons leven mogen zien. Hij heeft ons gespaard. En kijk eens terug in je eigen leven. Toen je een ongeluk overkwam, moest je dan niet zeggen, ja, God heeft me toch voor erger bewaard. God heeft mij gespaard. Het had ook anders af kunnen lopen. En misschien wel eens een bijna ongeluk gehad, dat je met de schrik vrij kwam. Dat je toch moest zeggen, God heeft mij gespaard. En na die ernstige ziekte, dat je toch weer op mocht knappen. Dat je weer mocht herstellen. Mocht je toen niet zeggen, God heeft mij gespaard. Ja, en ik weet wel, er zijn er ook misschien vanmiddag wel, die moeten zeggen, maar God heeft mijn man niet gespaard. Of God heeft mijn kind niet gespaard. Ik had nog zo gebeden of hij of zij mocht blijven leven. Maar God ging toch een andere weg. Ja, dan kan het wel eens zijn dat je op de puinhopen van je leven komt en dat lijden een last is. En dat het leven een last is. En dat je soms dan ook niet meer weet hoe of je verder moet. Dat doet me denken aan dat verhaal dat ik hoorde ooit van dominee Kievit, die na de oorlog in Putten stond. Misschien heb ik het u ooit wel eens verteld. Dominee Kievit bezocht met een ouderling verschillende weduwvrouwen van die mannen die in Putten zijn weggevoerd, 600 in getal. En van die 600 zijn er maar 50 teruggekomen. 50 teruggekomen, 550 omgekomen. Niet gespaard. En hij was bij een weduwvrouw en die was twee van haar kinderen. Twee jongens had ze en die waren allebei weggevoerd. Toen zei ze tegen dominee Kievit, jij zal dat wel niet begrijpen, want je hebt je vrouw en je kinderen nog, je hebt dat niet meegemaakt. En tegen die ouderling zei ze, u had er toch twee, maar u hebt er toch nog één over. Kan u dat nou begrijpen? Dat u die ene dan bent kwijtgeraakt? Ze zegt, maar ik had er twee en ik ben ze allebei kwijt. En toen zei die ouderling tegen haar, vrouw, je vergist je, ik had er ook twee en ik ben ze allebei kwijt. En ze allebei verloren. Nou zit je daar dan niet mee, zei ze. Ja, zegt hij, ik zit nog met een andere vraag. God had er ook maar één. En die heeft hij niet gespaard. Maar heeft hij voor ons allen overgegeven. En daarmee ben ik dan bij de kern van de tekst en van het evangelie. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat is het evangelie, dat is de blijmare. Ja, ook daar waar wij mogen zeggen, God heeft ons nog in het leven gespaard. Wat een schril contrast met het feit dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar hem voor ons heeft overgegeven. Maar toch ook mag ik zeggen, geliefde gemeente van Rotterdam, wat een wonder is het dat God ons dit evangelie laat verkondigen. Ook daar waar wij geliefde panden hebben moeten afstaan aan de dood. En we zijn kwijtgeraakt. En we moesten zeggen, God heeft mijn vader niet gespaard. God heeft mijn man niet gespaard. God heeft mijn kind niet gespaard. Maar de apostel Paulus mag zeggen, kijk nou eens nog eens verder. Kijk nou eens naar het kruis van Golgotha, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Ja, er staat in de Bijbel, eenerlei treft de rechtvaardige en de goddeloze. Maar dat Jezus, de Zoon van God, die geen zonde gekend of gedaan heeft, dit alles overkwam. En dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. We hebben ons geloof beleden met de woorden van de geloofsbelijdenis, met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar wordt het dan zo gezegd dat Pilatus hem heeft overgegeven aan de kruisdood, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan onschuldig geleden. En het zijn maar niet de mensen, dat wordt ons ook steeds gezegd, hij werd overgeleverd door de soldaten, hij werd overgeleverd aan het Sanhedrin, en het Sanhedrin leverde hem weer over aan Pilatus, en Pilatus leverde hem over aan Herodes, en Herodes weer aan de soldaten, en leverde hem over om gekruisigd en gedood te worden. Maar Petrus zegt het op de Pinksterdag, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven hebt gij genomen door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. Door de bepaalde raad en voorkennis van God. En hier zegt Paulus in onze tekst, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. God heeft hem niet gespaard toen hij smeekte in de hof van Gethsemane. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Er staat, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En dat moet je niet achterzoeken, dat de Heere Jezus onze verlossing niet heeft gewild. Maar ik zie daarin wel een uiterste poging om toch naar een ander middel en een andere weg tot ons behoud te zoeken. Hoe kon Jezus deze weg gaan? Hoe kon hij deze drinkbeker drinken? Want hij wist wat er ging gebeuren. En op Golgotha, ja, dan komt het uur, het verschrikkelijke uur. Die dikke duisternis van de Godverlatenheid. En dan schreeuwt hij het uit. Mijn God, mijn God. Er staat ook, met grote stem riep hij. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En het was stil op Golgotha. Er kwam geen antwoord. Stikdonkere nacht. De deur was dicht. God spaarde zijn eigen zoon niet. Dat zit erachter. Dat is het wat we krijgen te zien. Ja, je mag wel vragen, Heere, geef dat ik achter die lijdensgeschiedenis mag zien wat er is gebeurd. God, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Ja, had hij er dan behagen in om zijn kind zo in de rampzaligheid, want dat is het toch, in de Godverlatenheid te laten afdalen. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Nee, dat stond niet op zichzelf. Maar Paulus ziet daar Gods liefde hart in. Voor ons, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor ons. Dat is het hart van het evangelie. Voor ons. Luther zegt ergens, wat heb ik eraan om te weten dat Jezus gestorven is? En dat hij voor de zonde gestorven is. En dat God hem niet heeft bespaard. Maar dit is het evangelie. Dat hij ons zegt voor ons. Voor ons, voor u en voor jou. Heeft hem voor ons overgegeven. Ja, dat is in uw en in jouw plaats. En dat is op de wijze van Isaac. Abraham moest Isaac offeren. Het is een voorafbeelding van wat er gebeurd is op Golgotha. Ga, neem uw enige die ge lief hebt en offer hem op een van de bergen die ik u zeggen zal. En u kent de plaatjes wel natuurlijk. Denk ook aan dat schilderij van Rembrandt. Hij stond op het punt om zijn eigen zoon te slachten. Maar hij had het al wel van tevoren gezegd. Toen Isaac vroeg, waar is het lam ten brandoffer? Zie hier het hout en het vuur en het mes. Waar is het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat geloof stond hij op Moria. Dezelfde plek, hè, waar Jezus gekruisigd is. Moria. Dat is het gebergte. Golgotha was onderdeel van Moria. En nu weet ik dat je Godvrezend bent. En er was een ram verward in de struiken. En die kwam in de plaats van Isaac. En wat bedoelt Paulus nou met te zeggen? God die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons overgegeven. Ter wille van ons. In onze plaats, in uw plaats en in jouw plaats. Isaac, dan bent u Isaac. Dan mag u van het kruis af. En Jezus eraan. U van het altaar af. En Jezus op het altaar. Het lam van God. Dat zit erachter. Wat zit daarachter? Dat is wat ik niet zeggen kan. Wat onuitsprekelijk is. En waar we een eeuwigheid voor nodig zullen hebben om dat te verstaan. Daar zit zijn liefde achter. Van wie houdt God dan meer? Als hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons overgegeven. En bedenk dan wel, wat moet ik erbij zeggen? Bedenk dan wel dat wij het hadden verdiend. Dat God ons niet zou sparen. Dat wij het hadden verdiend dat God het ons betaald zou zetten. En dat wij de straf zouden moeten dragen. En dat wij in die Godverlatenheid voor eeuwig zouden moeten verzinken. Dat is het wat wij verdiend hebben vanwege onze zonde. Of we dat nou leuk vinden of niet. Om te horen, maar dat is wel de werkelijkheid. Van wat God in zijn woord ons voorhoudt. En dat houdt ook samen met wat in dit evangelie ons wordt gezegd. Maar voordat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem ter wille van ons overgegeven in onze plaats. En dan mag je wel vragen, Heere, geef toch dat ik ook in deze lijdenstijd dat vooral bij alle details en bij alles wat ons ook in deze weken verkondigd wordt, dat mag zien, uw grote en alles te boven gaande liefde. Weet je waar ik zo bang voor ben? Dat in onze kerken en in onze wereld dat besef van wat daar bij God achter zit, toch wat op de achtergrond raakt, om het maar zachtjes te zeggen. En dat wij te gemakkelijk daar weer aan voorbij gaan. En er misschien alleen maar terloops kennis van nemen. En er ook niet de tijd voor nemen om dat dus op ons in te laten werken. Maar God bedoelt met dit evangelie en met al die preken van Jezus de gekruisigde. En ook met dat woord van Paulus als hij zegt, ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan zie ik in zijn brieven en in zijn prediking toch een hartstocht. Omdat in alle plaatsen waar hij dat evangelie verkondigd heeft, dat toch aan de man te brengen. En de gemeenten in contact te brengen met Jezus de gekruisigde. Die zichzelf er, God had hem niet gespaard. Maar ook Jezus heeft zichzelf ervoor overgehad. Om in onze plaats te lijden en te sterven. En zo wil God ons aan zich verbinden. Hecht verbinden. Niet maar een los bandje. En niet maar een los handje. Nee, maar met al de liefde en de hartstocht van zijn hart wil hij dat wij hem lief hebben. Om ons in deze liefde te laten delen. En hoe meer daar het licht over opgaat, hoe groter het wonder ook zal zijn. En hoe groter de lof van God ook zal zijn. Straks dan zullen we het zingen. Gij, o Lam van God, zijt waardig om te ontvangen al de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. Maar de Heere wil ons dat loflied hier al leren. Niet pas straks. Maar hier, in de tijd. Om dat loflied uit te bazuinen in deze wereld. Onder alle volkeren en aan een ieder die het maar horen wil. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons. Ja, er staat nog wat achter voor ons allen overgegeven. Of misschien zijn er onder u die zeggen, ik kan het maar niet geloven. Ik durf het maar niet te geloven. Het kan je wel eens zo overvallen. Ik bedoel dat wat je er zelf van gemaakt hebt. Dat je denkt, zou het nou wel echt zo zijn? Zou het nou wel echt ook voor mij zo zijn? Zou de Heere dat ook voor mij hebben gedaan? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja, de Heilige Geest heeft dat al lang en breed in de gaten gehad natuurlijk. Dat wij dat maar moeilijk konden geloven. Dat is de andere kant. Het ene gevaar is dat ons bedreigt dat we er terloops kennis van nemen. Maar het andere, dat we zo bezwaard worden door onze zonde en wat wij ervan gemaakt hebben, dat we niet durven te geloven dat de Heere dat nou voor ons heeft gedaan. En dan moet u uw vinger leggen bij dat allen, voor ons allen. Zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Nou, kijk dan ook eens naar je kinderen. Naar je man, naar je vrouw, naar je ouders, naar je collega's, voor ons allen. Dan ga je er ook voor bidden. Heere, geef dat ze het mogen verstaan, dat ze u mogen kennen. Want in die weg, door het kennen van de Heere, wordt dat ook ons deel. We krijgen daar deel aan door het geloof. En u hebt het natuurlijk al wel begrepen. Dat geloof, dat is het wat Paulus verkondigd heeft. Dat werkt door de liefde. Dat is een geloof dat aan de Heere hangt. Dat hem bemint. En dat ook bereid is om hem te dienen. Dat is er de vrucht van. Dat zingt mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En als je dat nou mag geloven, en dat mag je geloven, en dat mag je bij leven. Want tenslotte, dat is het laatste wat er in onze tekst staat, hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Als hij nou zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons heeft overgegeven. En dan moet je staan aan de voet van het kruis. Zou je dan nog tobben over dat werk? Over eten en drinken, over kleren, over de toekomst, over wat ons nog te wachten staat. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Alle dingen die we nodig hebben. Dat heeft de Heer Jezus ook in de bergrede gezegd. Wat je nou nodig hebt voor elke dag, dat weet je hemelse Vader. Hoef je geen zorgen over te maken. Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods. Een variatie daarop zeg ik vanmiddag, zoek Christus. En zoek het hart van God. En laat dat je gebed zijn, dat dat hart voor je open mag zijn. En dat je daarin mag zien. Zoals op Golgotha, dat voorhangsel. Toen Christus stierf op Golgotha, toen scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. En toen konden de mensen allemaal zo naar binnen kijken. In dat binnenste heiligdom. God laat vanavond in dat binnenste heiligdom kijken. In zijn hart. Als dat nou in zijn hart is. Dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Zou die dan niet voor heel ons leven zorgen? Voor elke dag. Het maakt ons niet lui. Dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Dan gaan we niet met onze armen over elkaar zitten. En dan niet zoals in Thessalonica. Waar ze dachten van over een paar maanden. Dan komt de Heer Jezus weer terug. Hoeven we niks meer te doen. Nee, daar heeft Paulus zich ook tegen gekeerd. Maar het neemt wel de kramp weg. Die krampachtigheid. Dat fanatisme. Uit wat wij doen. Want we mogen geloven dat God er voor zorgt. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Al die dingen die we nodig hebben voor elke dag. Al die dingen die we nodig hebben om te zorgen voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen, voor onze ouders, voor onze collega's, voor onze vrienden, voor ga zo maar door, voor allen die op je weg komen. Zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dan ook tenslotte de ingang in zijn hemels koninkrijk. Ik heb de laatste maanden een man mogen begeleiden in Kapelle aan de IJssel. Die gisteren is overleden. Jaren in de dienst van de Heere gestaan. Met al de liefde van zijn hart. Heel veel mensen de weg gewezen. En hij zei tegen me, nou sta ik er zelf voor. Ik heb ze gewezen, ook mensen in hun stervensuur gewezen op het kruis van Christus. En nou is er wel een stemmetje in me dat zegt, ja, dat heb je anderen verteld. Maar het is nou maar de vraag of dat nou ook voor jou is. En hij kreeg het dan soms gruwelijk benauwd. En zeg, want er zit er nog één, hè, die me probeert daarom daar dan van af te houden. Maar ik heb het ook hier met hem over gehad. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ook nu, alle dagen van ons leven. Maar ook in het aangezicht van de dood. Vluchten wij tot Jezus en tot het hart van God. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? Is dat dan ook niet de ingang in zijn hemels koninkrijk? Zoals aan die moordenaar de ingang in het paradijs. Dat was ook in zijn stervensuur. En vrijdagmorgen was ik nog bij hem. En toen was hij daarbij uitgekomen. Hij kon het niet meer zingen, maar hij sprak het nog wel. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Zijn vrouw en kinderen
En wij moesten dat met hem meezingen. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En toen ook nog Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij Heer. Ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me, daar ge mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog, terwijl we het zongen, toen wees hij naar zijn eigen oog. En toen wees hij naar boven. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ik zeg tegen hem, u wilde zeggen, Gods oog op u, ja, zegt hij. Ja, Gods oog op mij. En een dag later is hij heen gegaan. In de vreugde van zijn Here. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Amen. We zingen Psalm 16 daarvan, het derde vers. Psalm 16, vers 3. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor de openbaring van uw liefde. Voor wat u ons vanavond hebt willen zeggen. Voor wat erachter zit, achter deze lijdensgeschiedenis. Achter de dingen die er gebeuren. Geef dat we er oog voor mogen hebben. Oog mogen hebben voor wat u geeft en wat u doet in het leven van elke dag. Maar boven alles voor het feit dat u uw eigen zoon niet hebt gespaard. Maar hem voor ons allen hebt overgegeven. Overgeleverd vanwege onze zonde. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op u. En door uw striemen is ons genezing geworden. En zonder uw offerdood waren wij reddeloos verloren. Maar dan bidden wij u, Heere, geef dat we erin mogen delen door het geloof. Dat geloof dat op u ziet en dat zich op u verlaat en dat door de liefde werkt en dat aan u verbonden is. U laat ons dit evangelie toch verkondigen als de redding bij uitstek, opdat we ons daarop zouden verlaten. Ons daaraan zouden vastklampen, dat onze enige hoop zou zijn in dit leven, het leven van elke dag, maar ook met het oog op de eeuwigheid. Heere, ontferm u dan over ons, over een ieder van ons. Geleid ons op de weg naar het eeuwig zalig leven. Doe ons verstaan dat er buiten u, Heere Jezus, geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Maar mag het dan ook zo zijn, geef mij Jezus. Wilt u mijn Jezus zijn? Wilt u mij geleiden? Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Door het leven van elke dag wijst de weg aan een ieder die hij of zij heeft te gaan. Maak ons tot uw dienst en lof bereid. Van harte. Niet als een dorre plicht, maar met alles wat in ons is. Om er te zijn voor u en voor al die mensen die u op onze weg plaatst. Ver weg of dichtbij. Heere, zegen al uw dienaren, alle arbeiders in uw kerk, de ouderlingen en de diakenen, de dienaar van uw woord. Dominee van Kampen, sterk en zegenen. Maar ook alle arbeiders in zending en evangelisatie, sterk en zegenen. Verlicht hen met uw geest, geef hen de kracht om dit werk te doen. Maar ook alle gemeenteleden, heren, op elke plaats, wijs ons de weg, zegen ons en stel ons tot een zegen. Zegen ook de kinderen, geef dat ook zij uw getuigen mogen zijn in deze wereld. Heere, ontferm u. Ga met ons van hier. Geleid ons over de weg. Wilt u uw koninkrijk doen komen, uw naam verhogen. Dat het evangelie kracht van u zijn tot de zaligheid. Voor ons allemaal. En mag het dan zo zijn dat we dit evangeliewoord ook mogen zien als een pakket, als een cadeau dat u ons aanreikt. Waarbij we niet blijven steken bij de buitenkant. Maar een hartelijk verlangen hebben om te weten wat erin zit. Heere, schenk ons uw Heilige Geest die het ons doet verstaan. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85, derde en vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft en wat er verder volgt. 85, 3 en 4.
Mag ik u vragen om na het amen van de zegen nog te zingen Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, vers 2. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.